Aan de orde van behandeling is de eerste zondagsafdeling van de Heidelberger Catechismus, waarin behandeld worden de vragen en antwoorden 1 en 2. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook. Dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook. Door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekerd en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten of dat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover. En deze zondagsafdeling die handelt met ons over onze tijdelijke en eeuwige belangen. Een drietal hoofdgedachten en daarin verklaard. Ten eerste een persoonlijke vraag. Ten tweede een persoonlijk antwoord. En ten derde een persoonlijk noodzakelijke kennis. Dus gemeente zondag 1 die handelt met ons over onze tijdelijke en eindige belangen. Een persoonlijke vraag, een persoonlijk antwoord en een persoonlijk noodzakelijke kennis. Het is bij vernieuwing gemeente dat we een aanvang maken met de behandeling van de catechismus. Het is dus niet zo als die catechismus behandeld is dat we er dan een punt achter zetten. Nee, dan beginnen we weer opnieuw. Opnieuw. En nu opnieuw te mogen beginnen, dan hoeft het ook niet anders te zijn. En want ziet dat de Heere het oude weer nieuw maakt, nu, dan is het ook nieuw. Zo is het nu ook met die Heidelberger catechismus. Hij blijft altijd nieuw. Blijft altijd nieuw. En waarom? Wel, die is zo nauw aan dit goddelijk woord verbonden. Zo nauw aan dat woord verbonden. Want dat woord, dat is de bron van de catechismus. En dat woord, dat blijft altijd nieuw. Dat Gods woord, dat zo wonder, dat blijft altijd nieuw. Hoe meen en mag gebeurt het niet met andere boeken, dan zeg nou, dat heb ik nu een paar keer gelezen, voor mij hoeft het niet meer, hoor, dat leg ik nu maar opzij. Dat gebeurt met dit woord niet, dat kan met dit woord niet gebeuren. Want dat is het Gods woord, zo is er maar één. En nu die catechismus die is gegrond op het woord des Heren. En daarom kan die ook alleen maar nieuw blijven. Omdat het woord de bron is. Wat is eigenlijk de catechismus? Wel, dat is een leerboek. En tevens is het een troostboek. In die catechisme daar wordt duidelijk in behandeld de weg die de Heere met zijn kerk komt te houden. Hoe een mens bekeerd wordt. En dan onbekeerd wordt als God hem gaat bekeren. Ja, hoe duidelijk ligt er in die catechisme ook verklaard op grond van de schrift. Dat volk door God bekeerd, als goed is, onbekeerd blijft. En het nooit verder kan brengen, dan dat de Heere zegt in zijn woord, ik zal me doen overhouden en ellendig en een arm volk. Maar ze zullen op mijn naam vertrouwen. Want na al de welgade geschonken verklaart ook in een catechismus, dan eindigt zulk een beweldadig de zondaar, die eindigt in dankzegging met een gebed. Duidelijk de weg, dan blijft er een biddend volk over. Hoe zijn we eigenlijk aan die catechismus gekomen? Wel, een enkel woord daar slechts over. Die komt uit Duitsland vandaan. Hij wordt genoemd de Heidelberger catechismus. Hij komt uit Heidelberg. Dat was een plaatsje in het keurvorstendom De Pals. We zouden ook kunnen, het wordt keurvorstendom genoemd, we zouden ook kunnen zeggen, nu een soort provincie in Duitsland. En daar regeerde dan ook een vorst over. En dat was een godvrezende vorst. Frederik III. Die kwam aan de regering daar. En vanzelfsprekend die behartigde de stoffelijke en de maatschappelijke belangen van het volk waar hij over gesteld was. Maar, ook het godsdienstige. Daar heeft hij ook zoveel aandacht aan besteed. Die godsdienstige belangen die lagen zo na aan zijn hart. En nu weten we het. De Heer heeft Calvijn uit de Roomse kerk gehaald en Luther eruit. Die twee die hebben in dezelfde tijd nog geleefd. Al hebben ze elkaar nooit gesproken. Maar wel in dezelfde tijd geleefd. En u waren daar in Duitsland, daar heeft Luther veel gewoond, gewerkt. En daar in dat keurvorstendom De Pals, dus dat gedeelte waar Frederik III over regeerde, waren er Luthersen en er waren Calvinisten. En u waren er dus enkele dingen in de leer die gebracht werd waarin zij verschilden, Luther en Calvijn. Is gebleken dat Calvijn schriftuurlijker geweest is dan Luther, in sommige dingen. Want Luther heeft heel goed geleerd hoe een mens gerechtvaardigd wordt. Hoor. Daar hoefden we niet aan te tornen, nee. Dat heeft hij wel goed geleerd, maar er waren enkele andere dingen en daar was verschil. En Frederik III die wilde nu eigenlijk eens weten op grond van Gods woord, wie heeft er nu ook in deze dingen waarin zij verschillen gelijk. En toen heeft hij dus een vergadering bijeengeroepen van godgeleerden, zowel van Luthersen als Calvinisten. Hij heeft als het ware een twistgesprek laten voeren tussen de Luthersen en de Calvinisten. Om dan ieder hun leer op grond van Gods woord te verdedigen. En daar hebben de Luthersen het van de Calvinisten moeten verliezen. Toen bleek het dus dat Calvijn schriftuurlijker was dan Luther. En toen heeft deze keurvorst, die godvrezende vorst, die heeft opdracht gegeven om een leerboek te maken. Een catechismus op te stellen. De weg te verklaren, ik kan niet eenvoudiger zeggen hoe God een mens bekeert en hoe hij een mens oefent en hoe dat gaat in het leven. Gaat dat nu eens uit Gods woord op schrift stellen hoe dat bevindelijk geleerd wordt, zegt de keurvorst. Ja, catechismus. Er zijn nogal wat mensen en die vinden die wat moeilijk als die verklaard wordt. Wat moeilijk als die verklaard wordt. Vrije stof uit Gods woord, dat is makkelijker. Jeugd, hoe is het? Catechisme is een beetje moeilijk, nietwaar? Ja, hoe komt dat dan? Ach, misschien dat je zegt, ja, die zal opgesteld zijn door een paar hele oude mensen die met de jeugd geen rekening hebben gehouden en dat boek zo opgesteld. Nee. Die is niet opgesteld door een paar oude mensen, door een paar jonge mensen. Twee godvrezende jonge mannen. Van 26 en 28 jaar oud. Caspar Olivianus, Zacharinus de Vries. 26 en 28 jaar oud. geen oude mensen, gemeente, jonge mensen. En nu zou ik u willen vragen. Zijn we u al eens innerlijk jaloers geweest? Op deze twee jonge mannen, die verwaardigd zijn geworden van dit leerboek op te stellen. Met een innerlijke jaloersheid bezet geworden. Ziende, want, ach ja, als je die catechismus nu nagaat, zo van stuk tot stuk, van zondagsafdeling tot zondags, ja, van vraag tot vraag. Wat komt het dan openbaar dat dat een paar mannen zijn geweest met godskennis, zelfkennis en Christuskennis. Oh, wat komt het dan openbaar dat waren mannen van de praktijk der godzaligheid. En daarom met een innerlijke jaloersheid kan men bezet zijn als men dit boek nagaat. Oh, ziet. Zo jong nog en daartoe verwaardigd. Ja, dan zijn we nooit te jong om tot Gods bekeer te worden. Het staat ons niet beschreven hoe oud ze zijn geweest toen de Heere in hun leven is begonnen. Alleen wel hoe oud ze waren toen ze die catechismus hebben opgesteld. En ziende daarop, ach, dan kunnen onze gedachten wel eens gaan vermenigvuldigen hoe jong. Zullen ze nog geweest zijn toen de Heere de eerste hand er aangelegd heeft. Hoe jong. En daarom ook van daaruit nooit te jong. Om tot God bekeerd te worden, kinderen in ons midden. Nooit te klein om een nieuw hart te krijgen. Jeugd. Denk er eens een ogenblik bijna. Zulke jonge mensen die hebben dit leerboek opgesteld op grond van de schrift en uit de praktijk van het bevindelijk leven wat God in hun harten had uitgewerkt. Is dat geen wonder? En nu, onthoud nu dit, die nu het meeste in de godsvreze leven mag, die zal ook het meeste beleven dat de catechismusprediking nieuw blijft. Want dat is nu juist de praktijk van het leven. De praktijk van het leven. En daarom nieuw. Als wij ook maar nieuw blijven, verstaat u dat? Wat we daarmee bedoelen. Als wij ook maar nieuw blijven. En wat bedoelen we daarmee wel? Dat we niet gaan leven op hetgeen wat 5 of 10 jaar geleden is gebeurd is in ons leven. En daarop gaan leven en daaraan genoeg hebben. Ach nee, dan zou ik willen zeggen, daar staat de schimmel op. Maar nieuw blijven. Dat is iedere dag. Iedere dag uit die bron leven. En dan blijven we nieuw. En dan blijft ook die catechismus nieuw. Dan blijft ook dat woord nieuw. Dan hebben we dat in de praktijk van het leven. Want al is het dat Gods woord en ook deze catechismus altijd nieuw blijven, dat wil niet zeggen dat we het dan al in praktijk hebben. Dat is een andere zaak. En daar komt het toch op aan. Nu, hij heeft opdracht gegeven om die catechismus op te stellen. Zo zijn wij daaraan gekomen. Die mensen die hebben veel licht en wijsheid van hun Heer verkregen om dat te mogen doen. Die catechismus is ook in vele talen vertaald. In een ogenblik was dit over geheel Europa verspreid. Nu al veel verder. Maar we hebben hem ook in onze Nederlandse taal gekregen. Door middel van Petrus de Tijd. Waar we ook de psalmberijming van hebben. Die heeft hem vertaald. Uit het Duits voor ons in het Nederlands. En hij heeft de Dordtse Synode van 1698 besloten. En dat daar nu iedere zondag uitgepredikt moet worden. Wat een keurvorst hebben ze toch gekregen in deze man die daar nu voor gezorgd heeft. Wat een lectuur hebben we ontvangen door middel van deze man. En gemeente, mogen we nu een ogenblik erop wijzen op hetgeen wat ook in de week die achter ons ligt gebeurd is. Wij hebben geen extra dienst gehouden, maar we mogen er dan toch nu wel even gebruik van maken om daarop te wijzen. We hebben ook een nieuwe vorstin gekregen. En daar mogen we verblijd mee zijn dat we die nog gekregen hebben, want hoeveel zijn er al niet in Nederland die liever geen vorstin of vorst meer zou hebben. Weg met het Oranjehuis. Ach, het is wel vreselijk wat er ook rondom nog gebeurd is. Maar de Heere die heeft nog veel verhoed dat erger kunnen zijn. En nu hebben we een nieuwe vorstin gekregen. En nu gaan de gedachten even naar die keurvorst Frederik III. Zeker, hij behartigde de belangen voor het tijdelijk leven. Maar hij wenste een zuivere leer in het gebied waar hij over regeert. En dat denk ik. Ach, dat wij een koningin Beatrix, een zulke koningin, zouden ontvangen hebben van den Heer. Oh, dat de Heer ook in haar hart hetzelfde eens zou werken als in het hart van Frederik III. Als wij eens een bekeerde koningin zouden mogen krijgen in haar, die den Heere vrezen mocht. Als wij een koningin zouden mogen ontvangen, die ook wat dat betreft het beste voor het Nederlandse volk heen zou zoeken. Wat zou het toch groot wezen, nietwaar? Wat zou het groot wezen? Troonwisseling heeft er plaatsgevonden. Koningin Juliana heeft afstand gedaan van de troon. En nu met koningin Beatrix. We lezen in Gods woord ook nog wel van een tijd. En dat er een troonwisseling heeft plaatsgevonden. Als wij dan een ogenblik denken aan de 72ste psalm. Die ook gedicht is in verband met een troonwisseling. De troonwisseling David. En Salomo. Koning Juliana heeft afstand gedaan. Van de troon. En nu. Het koningin Beatrix. We lezen in Gods woord ook nog wel van een tijd. En dat er een troonwisseling heeft plaatsgevonden. Als wij dan een ogenblik. En denken aan de 72ste psalm. Die ook gedicht is in verband met een troonwisseling. De troonwisseling David en Salomo. David doet afstand van de troon. Hij wordt te oud, net als Juliana, te oud. Salomo in zijn plaats. En wat doet nu die oude koning? Wat doet hij nu? Ah, die gaat bidden voor de jonge koning. Luister maar. Voor Salomo staat er in Psalm 72. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. O, daar is David aan bidden voor zijn troon opvolgen. En dan denken we maar. Ach, dat u ook nu prinses Juliana eenzaam bidden was voor haar dochter, koningin Beatrix. Of de Heere aan haar wilde gedenken en schenken wat nodig is, o God. Geef de koning uw rechten, ja. En wat zelfs sprekend, het houdt met Psalm 72, daar stopt het niet met David en met Salomo, nee. Want dan mag David heen zien over Salomo, zijn zoon heen naar die meerdere Salomo, namelijk Christus, die getuigt ervan meer dan Salomo is hier. En nog in deze omstandigheden, het is nog maar een enkele dag geleden, dan mag ik daar misschien wel een ogenblik op wijzen, gemeente. Die troonwisselingen, zowel bij David en Salomo als nu bij Juliana en Beatrice, die moeten plaatsvinden. Waarom? David werd te oud, kon niet meer. Juliana was ook te oud, kon niet meer. Dan moet er iemand in de plaats komen. Maar mag ik dan nu, u zult zeggen, ja, nu behandel je de catechisten niet nu. Vergun me dan een ogenblik dat ik een uitstapje maak in de omstandigheden waarin wij in deze week ook geweest zijn met ons Nederlandse volk en het Oranjehuis. Maar mag ik dan een ogenblik wijzen op een koning die nooit afstand doet van de troon. Op een koning die nooit een opvolger nodig heeft, nee. Want hij wordt nooit te oud om te regeren. Die koning, die is koning tot in der eeuwigheid. Die koning die heeft op zijn kleed en op zijn dijen geschreven. Koning der koningen en heren der heren. O, ziet zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Ach nu is het waar, nu heb je troonwisselingen, niet waar. Vanwege de omstandigheden kan niet anders. Maar dat is bij koning Jezus, die meerdere Salomo, is dat niet nodig. Weet je wat er nu wel nodig is in ons leven? Zoals wij geboren worden, moeten wij van koning veranderen, dat wel. Want wij worden niet geboren als een onderdaan van de meerdere Salomo, nee. Wij worden geboren als onderdanen van de duivel. Die hebben we tot koning over ons uitgeroepen. En weet u wat er nu wel nodig is, gemeente? We moeten van koning veranderen. Namelijk van de duivel naar die meerdere Salomo. Namelijk Christus, van koning veranderen. En dat geschiet door de wedergeboorte. En wanneer je eenmaal van koning veranderd bent en je mag die koning dienen, dan hoef je nooit meer te veranderen. Dan mag je die koning blijven dienen. Als je die koning hebt leren kennen en bezwaar. Die koning in zijn wijsheid, die koning in zijn macht, die koning in de leiding, die koning in zijn regering. Als je die mag leren kennen, dan wens je ook nooit meer een andere koning. Dan wens je ook niet meer van koning te veranderen. Weet je waar je nog wel smart van krijgt in het leven? Dat de Heer van binnen, dat je daar moet ervaren, dat ik nog zo graag koning wil zijn. Over deze koning der koningen, maar nu genade te mogen ontvangen. Om bij de gedurigheid koning af te worden. En hem te laten regeren in mijn leven. Dan heb ik niets meer te zeggen met een zelfverloochenend leven. Deze koning, koning laten in alle omstandigheden van het leven. Ja, tot in de eeuwigheid zullen we deze koning mogen dienen. Hier in het begin zo. Maar straks zullen ze het volkomen en volmaakt mogen doen. Ja, o zeker. Weet u wat de dichter ervan getuigt? Mijn God, want die koning is tevens God. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ja, die deze koning, hij is het dan ook, het die de zijne komt te halen. Uit de klauwen van de voort der duisternis, hij gaat in het huis van een sterk gewapende, om hem zijn vang te ontroven. Hij is het dan ook, die de strijd voor de kerk heeft gestreden. Hij is het dan ook, die al de vijanden van de kerk heeft overwonnen. En daarom getuigt een andere dichter ervan, gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in den strijd. En geeft uw volk den zegen, omdat hij u overwonnen heeft, hij getriomfeerd heeft. En u gezeten is aan de rechterhand van zijn vader, om van daaruit u zijn kerk te regeren. O, niet wat een wonder wordt het in het leven van de kerk. En dan krijgt hij ook de ere, waarvan? Wel, hij krijgt de ere van de strijd die hij gestreden heeft. Hij krijgt de ere van die overwinningen die hij behaald heeft. Ja, en de kerk die geeft hem met zijn ogenblikken in het leven, die gunt en mag bij ogenblikken geven. De eer aan hem, zelf verdwijnen in het leven. Maar zijn naam,
Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Mijn lood en vroeg en spa, de wereld door en volg mijn zangen met amen. Amen, ah, oh ja, hij de eer van de overwinningen van Vrede. In de overwinningen van deze koning mogen de onderdanen, die mogen daarin delen. In de overwinningen van hem, daar mogen zij de vruchten van plukken in het leven. Is dat niet tot een wonder? En als je dan die vruchten mag plukken van zijn overwinningen over de duivel die zo betreden kan, zijn overwinning over het duivel, zijn overwinning over de dood, zijn overwinning over de wereld, zijn overwinning over de zonde. En dat zij dan hier mogen ervaren dat zij in Christus meer dan overwinnaars zijn, dan zullen ze het ook weten. Als zij hier overwinningen mogen behalen, dat hun daar de ere niet van toekomt. Maar daar komt u alleen, die koning der koningen, de ere van toe. Van de overwinningen die ze hier in dit leven door het geloof mogen behalen. En straks, als de kerk de reis mag aanvaarden, van de aarde naar den hemel, straks zal zij mogen ingaan. In dat koninkrijk der hemelen, als het hun straks wordt toegeroepen, komt in gij gezegende het Vader, werd dat koninkrijk dat u bereid is, van voor de grote legging der wereld, dan zullen ze haar eeuwig gaan geven, eeuwig gaan dienen, en dat volmaakt, en dat volkomen, als dat dan nooit meer een einde aankomen, wat zal het dan toch wezen, als u dan straks die gouden kroon van overwinning op het hoofd gezet wordt, als het in hemel binnenkomt, in zijn koninkrijk. Ja, die gewesten van eeuwige heerlijkheid, die parelpoorten, die gouden draden, als je daar binnenkomt en gekroond zult worden, met die gouden kroon van overwinning, wat dan? Ach, dan zult je dan ook die gouden kroon van overwinning aan zijn voeten neerleggen om hem de eer te geven. Niet ons, o Heer, niet ons, maar uw naam alleen wordt de eer toegebracht. En als, oh ja, die ogenblikken hier, als die kerk verwaardigd mag worden, met verloochening van zichzelf, hem de eer te geven, hem te eren, welke zaligheid daarin gesmaakt wordt, dat kan ik niet onder woorden brengen, en dan getuigt de dichter ervan. En zo moet die koning nu eeuwig leven. We zingen er een ogenblik van. Psalm 72, vers 8 en 11. Zo moet de koning eeuwig leven, bid elk met die van zacht. Men zal hem goud van Scheba geven, hem zegenen, dag bij dag. En wat er verder volgt, 8 en 11 van 72.
gemeente. De eerste vraag, wat is uw enige troost bij de in het leven en sterven? Een vraag. Vragen, ja. Dat kan men op onderscheiden wijze doen, vragen. De catechismus die bestaat dus in vraag en antwoord. Zo is die opgesteld. Maar men kan natuurlijk ook andere vragen stellen. Het is vanmorgen voorbereiding geweest. Maar wij mogen ook deze ogenblikken daar nog wel voor gebruiken om daar nog wat op te wijzen. Want we gaan een week van voorbereiding in. Wat is uw enige troost? Beide in leven en in sterven. Gemeente. Weet u wat er zo bedroevend is? Als u avondmaal geweest is, dan kan het gebeuren, en vanzelf niet allemaal, maar dat kan gebeuren dat je mensen ontmoet en dat je heel eenvoudig vraagt. Hoe zij er nu toe gekomen zijn om aan de bediening te gaan? En dan krijg je geen antwoord. Hoe komt dat toch? Hoe komt dat? Als je nu van plan bent om volgende week aan de bediening te gaan, houd er dan eens rekening mee. Dat de vraag tot u komt. Hoe bent u ertoe gekomen om aan de bediening te gaan? En kun je dan een antwoord geven op grond van Gods woord? Want als dat antwoord in alle eenvoud gevraagd wordt en uit liefde gevraagd wordt, als die vraag gesteld wordt, dan zouden we toch ook antwoord moeten kunnen geven. Ook antwoord moeten kunnen geven. Dat is zo noodzakelijk. Dat kan toch niet met minder. En dat wil dan niet zeggen dat je een verhaal op moet kunnen hangen van hier tot ik weet niet hoe ver. En een bekering moet gaan vertellen tot in de bewuste rechtvaardigmaking, tot het terugbrengen in het vaderhouden God. Daar vragen we op het ogenblik niet naar. Maar dan, hoe ben ik ertoe gekomen om aan de bediening te gaan? En vraag u zelf dat nu eens af. En onderzoek dat nu ook eens tussen God en uw ziel in de week die voor ons is. Wat is uw enige troost? Bij de leven en in sterven. We zeiden, men kan op een onderscheiden wijze kan men vragen stellen. Het kan wezen zo gedrongen. Uit de liefde des harten dat men een vraag aan elkaar stelt. En ach, dan heeft men wel eens behoefte om te antwoorden. Maar het kan ook wezen dat er mensen zijn, en dat zijn van die koppensnelheid. Die gaan hier of daar naartoe en dan zeggen ze bij zichzelf zo. Daar zullen we eventjes een paar vragen aan stellen. Die zullen we de mond besnoven. Weet het dat dat niet uit God is. Als het zo doet. Oh, als je de zulken de mond komt te snoeren. Dan kan het wel gebeuren. Dat dat mensen zijn waar de hele werk, die hele leven zwijgend over de aarde gaat. Waar mensen de oorzaak van zijn, deze werk. Maar oh, wees voorzichtig dat uw mond straks niet eeuwig toegesnoerd zal worden als je aan die poort komt. Wat is uw enige troost? Bij de in leven en in sterven, zie, dit is hier geen een vraag die in het algemeen gesteld wordt, nee. Het is een strikt persoonlijke vraag. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en in sterven. Velen die willen maar wat algemeen blijven, wat aan de oppervlakte blijven. Je moet niet zo persoonlijk worden. Nee. Dat hebben ze liever niet, maar waarom toch niet? Waarom toch niet? Waarom mag men niet persoonlijk worden? Als het goed ligt, kan dat leiden. Als het goed ligt, en dan persoonlijk vragen. Men kan het dus ook, men kan uit de vraag, als iemand wat vraagt, kan men al wantrouwen proeven. Dat gebeurt. En als je daar wantrouwen uit proeft, nee, dan is de vrijmoedigheid weg om te spreken, ook de lust. Maar als je uit liefde vraagt, dat voel je ook. En dan denk ik nog aan de tijd, toen we nog op Ierseke woonden en op huisbezoek gingen, toen kwamen we ergens en dan ging de deur open. Toen was er iemand die zei, wat ben ik voor blij dat jullie op huisbezoek komen. Weet je waarom? Ik heb zo'n innerlijke behoefte om de daden des Heren te vertellen. Want huisbezoek doen, dat is een onderzoek instellen naar je zielentoestand. En die persoon dat had zo'n behoefte om die zielentoestand, om die te mogen vertellen, nee. Niet om op de borst te slaan, want dat ben ik, maar kom, luister toe, gij Godverdienden, gij die de Heer van harte vreest hoort, wat mijn God heeft ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest, wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven, en dan uit de volheid van het gemoed, nee, uit de volheid van Christus, dan te mogen zeggen, wat de enige troost is, beide in leven en in sterven. Wat is uw enige troost? Persoonlijk. En nu kunnen we liever wel niet persoonlijk zo behandeld worden, maar God gaat ook straks persoonlijk met ons afrekenen. Ieder hoofd voor hoofd gaat de Heer persoonlijk met ons afrekenen. Oh, wat is het een wonder, gemeente. En van Gods goedheid dat de Heere in dit leven zo persoonlijk wordt. En die ernstvolle vraag aan onze consciëntie laten leggen persoonlijk. Want hij komt nu tot ons allen. Wat is uw enige troost? Beide in leven en in sterven. Wat is uw troost? Uw, ja, wij zitten zo menigmaal bij de buren. Zo menigmaal bij de buren. In dat tuintje te wieden. En we laten dat onkruid bij onszelf, laten we het maar groeien. Zo hoog. Wat is uw? Hier staat niet wat is in de troost van uw buren. Wat is uw enige troost? En als wij daar nu ook mee bezig zijn en antwoord op mogen geven zoals een onderwijzer. Zeker, dan krijgen we ook wel met onze buren te doen. Met onze naasten te doen, maar niet uit verkeerlijkheid. Maar uit de gunning. Van het hart. Uw troost. Dus een persoonlijk onderzoek naar de persoonlijke troost in leven en sterven. En dat we dit nu niet naast ons neer zouden leggen. Maar laat u onderzoeken in het liefelijke heden der genade. Er staat, wat is uw troost? Nee, er staat nog een woordje tussen. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. Dat houdt dan ook in dat er geen tweede troost is in het wezen van de zaak. Wij kunnen ook wel wat proberen een troost uit te halen, maar in het wezen van de zaak is er maar één troost. Want hoeveel zijn er niet die zichzelf een troosten buiten Christus? Oh, dat wordt zelf een nauw zouden doorzoeken. Om niet bedrogen uit te komen, want daar listig is het hart meer dan enig ding. Wat is uw enige troost? Want zie niet. En dat mag ik ook in verband met het Heilige Avondmaal wel eens zeggen, ook vanavond nog. Wat is uw enige troost? Ach, er zijn er de een die zegt, ja, ik heb toen toch wel eens een versie gekregen. En toen ben ik eens een keer wakker geworden, toen kwam er een tekst in mijn gedachten. En toen heb ik toch eens, ja, toen heeft mijn consciëntie toch zo gesproken. En ga zo maar voor. En daar troosten ze zich mee. Maar als we nu meer niet hebben, mag ik dan ernstig waarschuwen dat ge met al die psalmzetjes en die tekstjes, dat je als je meer niet hebt, daar straks voor eeuwig mee geworpen wordt in de poel die brandt van vuur en zilver. Alles waar we ons mee trachten te troosten buiten Christus, het is mis. En daarom kan ik er ook niet genoeg op wijzen als wij deze stof bij vernieuwing gaan behandelen, namelijk de inhoud van de catechisme. Wat is uw enige troost? Kom, is dan alles weggevallen in het leven en hebben we Christus overgehouden? Wat is uw enige troost in dit leven en in het sterven? O, dat we dan bewaard zouden worden om het daarin te zoeken en daarin te zoeken, opdat het straks niet zou zijn. En nee, tekel uw vaarding. Gewogen. En de licht bevonden zal wat uitmaken. Want denk erom, we zijn er niet klaar mee om te zeggen als we straks voor die hemelpoort komen, als we sterren moeten om te zeggen, ik ben aan tafel maar geweest, heren, en daarom ben ik Nee. Nee, en in die straten geleerd en in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. Ik ken u niet, zegt de Heer, van waar ze zijn. Het avondmaal is geen grond om de hemel in te gaan. Hè? Nee, dat zou alleen, het avondmaal zou voor ons dan ook alleen maar moeten zijn. Een zegel van Gods genade in ons hart verheerlijken. Dat is heel wat anders. Wat is uw enige troost? Waar troost u zich mee? Ach, kinderen in ons bieden, mag ik het proberen wat makkelijk te maken? Hier wordt gevraagd, wat is uw enige troost, niet waar? Bij de leven en in sterven. Weet je wat ik aan jullie ook zou kunnen vragen, kinderen? Hebben jullie al een nieuw hart? Ja? Hebben jullie al een nieuw hart? Mag ik dat eens aan die kinderharten leggen vanavond? Hebben jullie al een nieuw hart, kinderen? Want uiteindelijk, op kinderlijke wijze, de inhoud van deze vraag, daar gaat het over, hoe? Of we al een nieuw hart hebben. Daar gaat het over. Hebben we dat al, kinderen, nog niet? Hebben we nog geen nieuw hart? Ach, het kan nog, hoor. Zullen jullie er veel om vragen? Terwijl er nu nog wat liefelijkheden is. Vragen of de Heer je een nieuw hart wil geven. Voordat het de laatste jeugd in ons midden. Deze twee jonge mannen die catechismes hebben opgesteld. En die gebruikt de Heer nu om ook aan jullie conscientie deze vraag te leggen. Wat is je enige troost, jongens? Wat is jullie enige troost, meisjes? In dit leven. Maar ook straks zal ze moeten gaan sterven. Wat is uw troost? Waar troost je mee? Ach, troost, dat staat tegenover ellende, nietwaar? Tegenover smart, verdriet, ramp. Voor de val was het er niet, maar vanwege onze diepe val allerhande ellendigheid onderworpen. Wat het uitwendige betreft, ach, denk aan de ziekenhuizen, denk aan de gestichten. Denk aan de vele ellende in de huisgezin, de smart en de droefheid. Ziet het hier voor uw aangezicht, gemeente, die rouwende familie, zo in een ogenblik in rouw gedommen. En wat is daar in u, uw eeuwige enige troost? Als in zulke omstandigheden verkeerd, wat is daar in uw troost? Ach, weduwe, wat is uw enige troost? Nu je zo in rouw gedompeld bent. Wat is nu je troost dat je je man kwijt bent? Ach, wat zou het groot wezen als je nu eens een antwoord mocht geven. Dat ik nu het eigendom van hem ben. Dat wens ik je toe. Kinderen. Je bent een lieve vader kwijt. Een zorgzame vader. Wat is nu je troost, kinderen? Die je vader kwijt bent. Wat moet je nu antwoorden, kom? En kleinkinderen en familie, vrienden. Wat is nu je troost? Als je je geliefde kwijtraakt. Kan er dan nog troost zijn? Als er rouw gedompt wordt, ja, dat kan. Dat kan. En mag ik het dan nu zo eens zeggen? Ik zie toch de tijd die is haast om. Ik kom niet verder dan de vraag. Dan zullen we het antwoord maar voor volgende week laten. Als de Heere ons het leven spaart en geeft, dan blijven we nu alleen maar bij de vraag. Maar is er dan nog troost als je rouw gedompeld bent? Ja. Dan is er troost te verkrijgen. En weet je hoe dat komt? En we kunnen dat nu niet uitbreiden omdat we bij de vraag willen blijven. En aan het antwoord toch niet toekomen, want dan wordt het veel te laat. Maar de troost, weet je hoe dat kan? Er is er één ook in rouw gedompeld geworden, als borg voor zijn volk, toen later het gestorven was. Lezen we het zo duidelijk. Toen stond hij aan het graf en daar stond hij te wenen. Te wenen. Weet je wat de mensen zeiden, zie? O lief, heilig. En daar heeft hij tranen geweest, borgtochtelijke tranen. En als ik je nu zo afvraag, rouwende familie, maar ook rouwdragenden in ons midden, mag ik allemaal erbij insluiten. Wat is je troost in je rouw? Wat is nu je troost in je smart? Wat is nu je troost in die eenzaamheid? Al houd je nu toch eens mocht zeggen, dat die tranen ook voor mij geweest. Want dat houdt ook het antwoord in wat dan nog staat te komen. Hoe dat die tranen voor mij geweest. En als je nu uit die tranen bedient, dan ligt daar troost in. Want hij is in al de benauwdheden van zijn volk mede benauwd geweest. En daarom krachtelijk bevonden te zijn en hulp in benauwdheden. Daarom, hij weet wat rouw is. Die borg, die middelaar, die zalen, maar die weet wat rouw is. Die weet wat verdriet is. Hij is erin geweest. Om zijn volk te hulp te komen, al dat ze toch ook samen dan, tot dat volk zou mogen behoren door waarachtige wedergeboorte, om dan deze troost op te mogen ervaren in het leven. Als je dan het over zeggen mag, wat ben je dan rijk? Rijk. En als we het niet kunnen zeggen, ach, dan moet ik het zeggen, wat zijn we dan toch arm? Want al wat zijn mensenkinderen niet te vertroosten, niet waar. Al is het dat die kinderen je omringen, maar ze kunnen je niet geven wat je nodig hebt. Ze kunnen je in deze nood niet helpen, niet ondersteunen, niet vertroosten zoals God dat kan. Maar die kan meer troosten dan dat de moeder het kan. En daarom hoop ik dat je dat mag gaan ervaren in het leven. Wat is dit uw enige troost? Ach, er is nog een ellende, gaat veel dieper. Dat is die ellende dat we zonder God over de wereld gaan. Dat we zich gescheiden van een Heere, van zijn gunst, van zijn gemeenschap, van zijn liefde over de aarde gaan. Dat wij alleen de doodvruchten kunnen dragen. En nog in deze ellende, in die ellendige stand waarin wij ons geworpen hebben, wat is daarin dan uw enige troost? Kom, gij die het leert, daar geen vruchten meer voort kan brengen. Gij die het geleerd hebt in het leven, uit u geen vrucht meer in de reed. Wat is uw enige troost? Zonder dat we het antwoord gaan behandelen, wil ik er toch even op wijzen. Mag dat uw troost zijn, dat erbij staat maar uw vrucht, die is uit mij geworden. Dat is mijn enige troost, dat hij dat is. Die niet anders gedaan heeft dan vruchten voortgebracht. Die goden wel behagelijk waren. O, wat is nu uw, jonge nacht, kleine vrouw, wat is uw enige troost? En nu zullen er misschien velen in ons midden zijn waar deze vraag geen weerklank vindt. Daar, hoe komt dat dan? Omdat we onze ellende niet kennen. Dan zijn we rijk en verrijkt en hebben geen dienstgebrek. Maar o, weet u wanneer die vraag weerklank gaat vinden als aan onze ellende staat ontdekt zijn? Als we weten dat we God kwijt zijn, als we het geleerd hebben, dan hebben we troost nodig.
En als er dan over troost gesproken wordt, dan begint er wat te tintelen van binnen. O, degene die nu arm en ongelukkig en bedrukt over de aarde gaan erom bij de poort gedreven. Ongetroosten, wat is uw enige troost? Waar zit je? Waar is je hoop? Waar is je verwachting van? Wat is je enige troost? Gij die gebukt gaat, vanwege de zonde en de schuld, die het niet meer weet, die het niet meer kan. Ach, dan zullen er in ons midden zijn die zeggen, op de vraag van de catechisme. Ach, ik kan met dat antwoord, dat durf ik niet te zeggen. Dat is zo groot dat ik met lichaam en ziel beiden in het leven en sterven niet mij, maar mijn getrouwe zalen, maar met Jezus Christus eigen ben. Ach, ik durf het niet te zeggen, en toch zal er in het leven van dat volk die dit antwoord niet durven geven, toch zal deze vraag weer klank vinden. O, de oren van de zulke staan open. Weet u in welke harten het weer klank vindt die Christus hebben leren kennen in het leven? In de aanvang en in den voortgang, ja. Weer klank in de harten van degenen die het wezen mogen het eigendom van Christus te zijn. Hebben die dan ook nog troost nodig? O, zeker. Hoe meer kennis wij van Christus hebben, hoe meer we tot hem zullen vluchten. Om troost uit hem, uit die bron te mogen putten. Ah, misschien dat ze zitten vogelen, om antwoord te geven, maar gemeente. Dan wordt het, als we dat nog gaan behandelen, dan wordt het veel te laat. We gaan eindigen. En dan met een vraag naar huis. Ja, gemeente. Gaan we dan vanavond eens met een vraag naar huis. Dan gaan we die vraag eens voor de Heere neerleggen. Opdat wij dan tussen God en onze ziel een antwoord zouden mogen geven. Wat is uw enige troost? En dan bij de inleef. In dit leven, wat is dan uw enige troost? O, ziet, om dan u een toevlucht te mogen hebben in alle noden, omstandigheden, smarten. Om een toevlucht te hebben in God door Jezus Christus, ja. Maar in sterven, er wordt hier gesproken van troost in sterven. Is dat ook mogelijk? Ja, zeker. Dat is mogelijk, wat is uw enige troost in dit leven, nu, dat in die toevlucht heb ik geen weet bij de baran, waar wordt het antwoord, dat ik van Christus ben, dat Christus de mijne is, dat is mijn troost in dit leven, maar ook in sterven, want te mogen leren gekocht, niet alleen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid, ja, wat is uw enige troost, ook in het sterven, luister al, hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven, zulke uitkomst zal hij geven. En dat is mijn enige troost, van hem te mogen zijn, en dan verlost te worden van het lichaam der zonde en der dood. Een eeuwige verlossing, een losmaking, om dan opgenomen te worden, om dat hemelleven te gaan leven. Ja, dan is er een volk, en die mogen getroost naar hun stervensdag leven. Getroost naar hun stervensuur leven, getroost naar het moment. En dat ze het tijdelijke met het eeuwige zullen verwisselen. Want voor hen geldt er dan ook dat de dag der dood, die is voor hen beter dan de dag waarop ze geboren zijn. O, dat heilgeheim en die verborgenheid. Dat houdt dat in gemeente, om nu getroost te mogen leven, naar het ogenblik van sterven. Getroost te mogen leven naar die dag, wanneer die komen zal het weten niet. Maar toch getroost daarheen te mogen leven, te weten, om dan geborgen te mogen worden. En dat voor eeuwig, om dan Goddag en nacht te mogen gaan dienen. In zijn tempel, om daar eeuwig bruiloft te mogen gaan vieren, en eeuwig avondmaal te mogen gaan houden, Gode tot eer en de ziel tot eeuwige zaligheid. Amen.